onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Zetten wij ons samen zijn voort om de met elkaar te zingen uit Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Hoort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig en heerst alom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk begoen en in de krijg geduchte daden doen. Benoemd u Psalm 45 vers 2. Deze middag kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen en daarvan het 13e hoofdstuk van vers 1 tot en met 12. Maar allereerst doen we belijdenis van de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 3 vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn Heer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet nu gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. We noemden u Psalm 3, vers 2, na de 12 artikelen. En in ieder spreken is Leijgaard al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Te lezen Handelingen 13 van vers 1 tot en met 12. En dan waren het de Antiochieën in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes de Vierdorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zonden mij af beide, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Cilicië en die vandaar scheten ze af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden. En ze hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood wiens naam was Bar Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houden, zeidende: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En u zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet meer zien voor een tijd. En van stond aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. En als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking kunt u, gemeente, vinden in Handelingen 13, vers 12. Handelingen 13, vers 12. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Hierop en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 16. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 16. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begaafd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijke geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood. Alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtiglijk. Alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is, en ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf gestort heeft. Vragen wij eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Trek ons hart, Heere, tot U. Wij zijn uit de aarde aards, Uw kinderen, ach, wat hebben zij veel te belijden, veel reden tot ootmoed. En wat bent U de getrouwe, en wat is het een troost te weten dat de kerk mag belijden dat Uw onbezweken trouw nooit hun val zal gedogen. De hele zaligheid is op rekening van U, de drie-enige God. Daar komt niets van de mens bij in aanmerking. Als we die gedachte zouden toegedaan zijn, dan biedt Uw woord geen enkele troost, want dan wordt dat allemaal weggeslagen als geen grond voor de eeuwigheid. Dat we onszelf dan zullen bedriegen wanneer we op een zandgrond bouwen op iets wat van ons is. Maar wat zou het een wonder zijn wanneer er vanavond in de Jeruzalemkerk hier of bij de luisteraars thuis een ware nood mocht zijn, zodat geen uitzicht er meer is bij hen vandaan. Want dan laat u prediken dat er nog een weg is uitgedacht in de stilte der eeuwigheid, die verse en levende weg buiten ons in Christus. En wat is het groot als een blik geslagen wordt buiten onszelf op dat dierbaar Godslam, dat zo'n grote verborgenheid is, ook voor de wedergeboren mens, daar hij zo vaak verkeerd werkzaam is. Daar er wel liefde is, maar vaak een dwaling in de liefde. En dan is zo bij de voordeur nodig dat alles weggeveegd wordt wat geen God en Christus is. En dat we toch bedenken mogen dat dit de grond is van de zaligheid. Uw Zoon in zijn algenoegzame offerande. Het kan ook zijn dat we bekeerd zijn en alles buiten de inlijving van Christus om. Dan zijn we wettisch, dan zijn we vroom, dan zijn we godsdienstig, maar de ware liefde ontbreekt. En dan zijn we ook nog nooit werkelijk blij geweest en hebben we ook nooit de zoetigheid ervaren in de ontmoeting met u, in de verbreking des harten, in die goddelijke liefde die u uitstort in het hart van zondaren. Heren, wanneer wij de Dordtse leerregels die op uw woord gefundeerd zijn overdenken, dan vragen wij of uw dienstknecht wilt geven dat hij dat op een zuivere en ook op een duidelijke wijze in de gemeente mag neerleggen. Daartoe is hij van zichzelf onbekwaam, en dat zijn ogen op u mogen zijn. Maar ook, heren, in het luisteren, dat we niet afdwalen, maar dat er toch mocht zijn een hart dat open staat door de kracht van uw geest voor het manna uit de hemel. Want wij hebben dat nodig, maar we zien dat niet. En we zijn zo in de wereld bezig, maar het is allemaal zo arm, zo leeg, zo diep ongelukkig. Maar wanneer er vanavond mochten zijn, kon het zijn velen die mogen meeeten van dat manna des hemels. O hongerigen worden met goederen vervuld, rijken ledig weggezonden, dat uw woord ontdekkend, waarschuwend mag zijn en vertroostend naar dat u weet dat ieder nodig heeft. Wilt u daartoe de duivel uit ons midden weren en alles wat storen kan, dat de dienst ook ordelijk mag verlopen. Wilt u geven dat wij gevangen mogen worden onder de gehoorzaamheid van Christus, onder de heerschappij van uw genade. Wij denken aan hen die met vakantie zijn. Spaar hen, bewaar hen voor de zonde, voor rampen, en breng hen te zijner tijd ook weer hier in ons midden. Wij denken aan weduwen en weduwnaren en wezen en halfwezen. Wat is er veel weemoed in het hart en een groot gemis. En wat kan dat alles neerdrukken, zodat bij meerderen alle levensvreugde gedoofd wordt. Het kan ook zijn door allerlei ander leed en kruis, en misschien in het verborgene wat helemaal niet openbaar komt, en dat misschien nog het ergste is. Maar hoe dan ook, heren, bij u zijn vertroostingen, want die zijn bij u nooit te klein. Want één druppel uit de troostbeker van Christus, en dan is alle leed, heren, te dragen. Ja, dan mag het vermengd worden met uw goedertierenheden. Dan is er geen opstand, dan is er geen bitterheid, want u maakt het bitter zoet. O zalig dat geheim te kennen. Geef dat uw kinderen rijp mogen worden voor de hemel in een stervend leven, om steeds meer te drijven op genade, om bediend te worden uit Christus, de levensfontein. Wij bidden u, wilt u zijn met de overheid, met heel de ministerraad. Wij denken aan het koninklijk huis, in zonderheid onze koningin. Heere, u hebt haar nog weer doen herstellen en dat dat herstel mag voortgezet worden. Wij zijn allen opgeschrikt, want er is toch een band aan het huis van Oranje gezien het verleden. En dan willen wij vragen, och, dat deze weg van druk nog mocht winst betekenen voor haar voor de eeuwigheid. Dat zij, Heere, zo voor u de koning der koningen mag bukken en buigen. Wat zou dat groot zijn, Heere. En wij bidden u, wees met de armen in de wereld. Geef dat ook overal de banier van het evangelie geplant mag worden tot aan het uiterste der aarde. Wees met de evangelisatie ook in België, evangelist Boer, waar wij ook in de vakantie nog mochten voorgaan in Gent en getuigen waren van het werk daar. En ook de teleurstellingen die dikwijls opgedaan worden. En wilt u, Heere, hem en zijn vrouw gedenken en hun gezin en tot een rijke zegen stellen, opdat zo nog zondaren tot waarachtige bekering mogen komen. Gedenk ook het werk in Spanje, de Spaanse evangelische zending. Het is ook een belangrijke week, zo gij wilt, donderdagavond. Dan woensdagavond, dan hoopt broeder Aleman te worden gezonden in Oudorp om in Spanje te werken. Wat is dat groot dat u dat werk zo zegent? En wij bidden, geef hem en zijn gezin wat ze nodig hebben. Daar wordt heel wat van hen gevraagd. Menselijk haast onmogelijk zouden we denken. Ook zijn 7 kinderen wilt u geven dat ze zich aan kunnen passen op de scholen. En wilt u in alles meegaan, Heere, en wij menen ook dat op alles uw zegen mag rusten. En wilt u zo dan nog uw rijk uitbreiden over het rond der aarde. Wees met alcoholisten en drugsverslaafden, met kinderen wier ouders gescheiden zijn. Er is zoveel kinderleed. Ach, wat is het toch deze wereld in nood? Deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. O, wij bidden dat er genade gekend mag worden. Want genade geneest, genade verblijdt, genade geeft vrede, genade geeft vreugde, genade geeft uitzicht, genade geeft onderwerping aan uw wil. Schenk het, Heere, en ons allen in de kwijtschelding van onze zonden uit genade. Amen. Wij delen u mede, gemeente. Donderdagavond vergadert de kerkenraad en dan is er ook censura morum. U bent in de gelegenheid deze vergadering te bezoeken na 8:30. Dinsdagmorgen om 10:00 zal Oudeling van Holten weer de morgenoverdenking houden voor onze bejaarden. De tweede collecte volgende week is bestemd voor de algemene kosten kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor de diaconie. De Heere zegene u, mag uw gaven dat zij zo. Intussen zingen wij Psalm 14, vers 1, 2 en 6. Psalm 14, vers 1, 2 en 6. de prediking zingen wij Psalm 2, vers 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Paragraaf 16, 14 hebben wij onlangs gehoord. Dat ging over het geloof als gave. 15 over het verschil tussen geloof en ongeloof. Nu 16, en dat gaat over de wijze waarop. Je zou kunnen zeggen hoe God een mens bekeert. Belangrijke vraag. Dat is toch de belangrijkste vraag, dat we dat mogen weten. En dan moet ik dit artikel uiteraard wat samenvatten. En dan wordt er in de eerste plaats gezegd hoe God werkt. Er staat niet in stokken en blokken. Daar wordt gezegd dat na de val, hoe diep ook gevallen, de mens toch nog mens is gebleven. Hij heeft verstand en hij heeft een wil. Maar ik moet wel dit eerst opmerken, gemeente, dat wij lager gezonken zijn dan het vee. Ik hoop dat verder wat uit te werken. Ja, want Jesaja die zegt, een os kent zijn bezitter en een ezel de krib zijns heren, maar mijn volk weet niet. En hoe diep de mens gevallen is, kijk eens in het concentratiekamp. Hoe de mensen werden gemarteld en gebuld en vermoord. Dat tref je niet aan bij de dieren. Zeker, u zult zeggen, de leeuw, dat is een roofdier. Jazeker, en daar geldt het recht van de sterkste. Maar vergeet niet dat dieren kunnen niet haten. En dat kan een mens wel. Dus u ziet, lager gezonken dan het vee, ook in dit opzicht. Maar als er gezegd wordt, niet in stokken en blokken, ja, dan willen de vaderen ook wijzen op onze verantwoordelijkheid. Maar gaat u alsjeblieft niet scheef, want u zou de eerste niet zijn. Want hoevelen grijpen dit niet aan? God werkt niet als in stokken en blokken. Een mens is verantwoordelijk, maar die gaan dan zo die kant ermee uit, dat we dus toch zelf kunnen geloven en dat we toch onszelf wel kunnen bekeren. O, een mens is er arg listig. En dan denkt hij ook nog rechtzinnig te zijn. Maar hoe moeten we dat dan opvatten? Een mens is inderdaad, staat er toch, mens gebleven. Een mens die in onderscheiding tot een stok, als hier nu een grote stok voor in de kerk zou liggen, nu, dan kun je zeggen tegen die stok dit of dat, ga naar rechts, ga naar links, maar er gebeurt niets, want die stok, dat is een dood ding. En nu kunnen we zeggen dat de mens is in zijn doodstaat. En als dan gepredikt wordt, bekeert u, dat kunnen we doen zo vaak we willen, maar er gebeurt niets. Nu ja, niets, dat wil zeggen niets ten goede. Maar een mens die gaat door in het kwade. Want een mens die is toch aanspreekbaar. Catechisanten als vader en moeder zeggen, je gaat vanavond niet naar de disco, je gaat niet naar de dancing. Kijk, dan word je daarin aangesproken en dan hoor je dat en dan heb je een geweten dat tegen je getuigt en dan voel je, ja, maar kijk, een mens die gaat door in het kwade, door in het zondigen. Hij is dus in zijn doodstaat wat betreft het goede, maar in het kwade, in de zonde, ja, dan zijn we springlevend. Dan leest u de krant maar. En dan kijkt u maar om u heen. Hoe de zonde ingedronken wordt als water. Kijk, dat doet een stok niet. Een stok, daar heb je geen kwaads van te verwachten en geen goeds. Maar van een mens heb je geen goeds te verwachten, maar wel het kwade. En daarom zien we ook dat Christus, zondag 14, die heeft de menselijke natuur aangenomen. En dat wil zeggen, een lichaam zoals Adam dat had na de val. Dat wil zeggen, een ontluisterd lichaam en dat al meer ontluisterd kon worden. Een lichaam dat ook pijn kon lijden, vermoeid kon zijn, noem maar op. Dat was nodig tot onze verlossing. De Heere werkt niet als in stokken en blokken. De vaderen wilden erop wijzen dat wij de middelen moeten gebruiken, al is God er niet aan gebonden, hij bindt ons er wel aan en de Heere die werkt middelijk en nu zijn we in de kerk. En dat is de werkvloer van de Heilige Geest, zegt Calvijn. En kijk, wat wordt daar nu gedaan in de kerk? Gepredikt, de weg der zaligheid. Ik kan het ook zeggen, daar worden de beloften gepredikt. Wat is daarover te doen? Daar wordt over geschreven, voor wie zijn de beloften? Het is eenvoudig, gemeente. Het evangelie wordt aan alle mensen gepredikt, maar u begrijpt, de beloften die blijven als doodkapitaal op zolder liggen wanneer er geen levendmaking komt, wanneer er geen adres is voor de belover. Want, gaat u maar na, daar zijn de engelen. Voor de engelen zijn geen beloften. Dat hebben ze niet nodig, want ze hebben niet gezondigd. Voor de duivelen, die hebben wel gezondigd, maar voor hen zijn geen beloften, want voor hen is geen weg terug. Maar voor de mens die dan zo diep gevallen is, is er een weg terug, zijn er beloften. En dan zouden we eigenlijk, gemeente, daarvan onder de indruk moeten zijn. Dat we zeggen, oh, laat dat eens tot mij doordringen. Voor de gevallen mens zijn beloften van God. Is er de weg terug in die ene mens die onze natuur aangenomen heeft, Jezus Christus, en dien gekruisigd. En dat voor zo'n diep gevallen mens, lager dan het vee. Kolbrugge zegt, een hond is nog het meest dankbare schepsel. Een hond, wat is die niet trouw? Als de baas thuis komt, dan springt hij in de kamer van blijdschap. Een hond is een trouw dier, trouwer, gemeente, dan een mens. Daarom heeft iemand gezegd, ik meen Franciscus van Assisi, als je erg veel met mensen moet omgaan, dan ga je op de duur van dieren houden. Daar zit wel een kern van waarheid in. Maar nu werkt God, staat er, niet als in stokken en blokken en vernietigt wil en zijn eigenschappen niet en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend. Ziet u dat onze vaderen spreken over de levendmaking, Dat houdt dus in de totale doodstaat van de mens. Dat we die geen verkeerde kant mee zullen uitgaan. Maar zie, nu wordt de wil, die wordt vernieuwd. Het is niet zo dat de wil van de mens na de val helemaal vernietigd wordt en dat we een hele nieuwe, aparte wil krijgen. Nee, die wil die verdorven is, die wordt herschapen, die wordt vernieuwd. En het verstand dat verduisterd is door de zonde, dat wordt verlicht. Het beeld van God zijn we kwijt, in engere zin. En nu krijgen we dat terug bij de levendmaking. Dan wordt de wet ingegrift, ingeschreven in het hart van de mens. Dat is de inlijving in Christus, afsnijding van Adam. En dan komt dat in de vruchten openbaar. Niet uit mijn eigen bestaan, uit u geen vrucht in de eeuwigheid, maar genade. Ja, denk aan de Engelse schrijvers, die konden zo heel goed dat onderscheid tussen werken en genade aangeven. Denk aan Bunyan, hij is op weg, de stad des verderfs heeft hij verlaten en hij roept leven, leven, leven. En dan is daar meneer Wereldwijze en die zegt, je moet daar naar dat stadje, naar meneer Wettis. En daar in die stad wonen allemaal goede mensen, fatsoenlijke mensen, keurige mensen, noemt u maar op. Maar door die vooruitstekende berg, toen dacht hij dat hij om zou komen. Want uit de werken der wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden. En nu die levendmaking. Heelt hem, verbetert hem, buigt hem tegelijk, lieflijk en krachtiglijk. Ja, dus met liefde en met kracht. Het kan zijn in de opvoeding dat u probeert de ene keer met hardheid om uw kind te doen gehoorzamen en een andere keer doet u het met zachtheid, maar het lukt geen van beide. Maar hier gaat het krachtig en lieflijk. U moet altijd bedenken, gemeente, dat als het Gods werk is, dan zit er altijd liefde in. Goddelijke liefde. En daardoor wordt mijn hart verbroken, daardoor word ik ootmoedig, daardoor krijg ik droefheid naar God over mijn zonde, daardoor word ik vernederd, noemt u maar op, krijg ik liefde tot God en zijn volk en zijn huis en zijn wet en dat heeft nu een godsdienstig mens helemaal niet. En dan kunt u zich heel arm en nederig voordoen en rechtzinnig, maar het wezen mist u. Het is ten diepste allemaal van uzelf, want er zit niets van God bij. En wat is het nodig dat wij onszelf onderzoeken of wij levend gemaakt zijn. En of wij dat ook in de vruchten zien. En dan zien we dat zelf niet dan voor eigen waarneming. U begrijpt dat. Gods kinderen dragen vaak het licht op de rug. Anderen zien het, maar zij zelf zien het niet. Maar die oude mens, laten we het daar nu eens over hebben. En nu moeten we bedenken, het zijn geen twee ikheden. Dan worden we een tweemens. Geen twee aparte mensen, zo niet, maar een tweemens. Dat wil zeggen één mens met tweeërlei beginselen. Het beginsel van de dood en het beginsel van het leven. En als dat nieuwe leven heiligend en reinigend gaat werken en die liefde in het hart er is en die lust om voor Gods woord te leven, zo begint toch. Kijk, dan komt daar die oude mens. En En oh, die zegt, bruid, ik heb de oudste papieren. Ik ben de oudste, daar heeft hij gelijk in. Hij is de oudste, hij heeft de oudste papieren. En die oude mens, die komt zo in verzet en die wil die nieuwe mens geheel eruit krijgen. Maar dat lukt niet. Zeker voor de waarneming van Gods kinderen. Dan kan het wel eens lijken dat ze zeggen, ik ben nog onder de heerschappij van de zonde. Als er ogenblikken zijn dat het hart zo woelt en zo de kracht en de macht en de verdorvenheden gevoeld worden, waar je door overwoekerd wordt, waar je je ook zo machteloos ondervindt. Maar toch, zij regeren niet. Al ligt de nieuwe mens iedere keer eronder, hij komt steeds boven. Luctor et emergo, ik worstel en ik ontkom. Lieflijk en krachtig, alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand, ja dat wordt er gezegd, wederspannigheid en tegenstand, dat is onze vijandschap, des vleeses tevoren ten eenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen. Dat is de strijd. Niet onder de wet, onder de genade, onder de heerschappij van de genade. Gehoorzaamheid wordt hier genoemd. Dat is, dacht ik, wel een kernwoord. Want denk erom, als dat gemist wordt, dan is er niets van God bij. Gehoorzaamheid, dat hadden we in het paradijs kwijtgeraakt, ongehoorzaam. En nu heeft Christus door zijn gehoorzaamheid verdient dat wij weer kunnen gehoorzamen. Dat wordt dus geleerd uit Christus. Want daar moet alles uit voortkomen. Christus, dat is de bron waaruit alle genade voortvloeit. Ook de heiligende genade. Ook de gehoorzaamheid. Dat is een heel punt. En nu ziet u, gemeente, laat ik eerst eens vragen, of is het zo dat het u weinig interesseert? Dat hoop ik niet. Maar kennen we die levendmaking? Oh, ik hoop er nog op door te gaan, maar daar moet het toch mee beginnen. En wat is onze tijd? Ja, wel in onze tijd veel levenmakers. Die heb je genoeg. En onze tijd is ook gekenmerkt door veel organisaties. Al tot in het belachelijke toe. Overal een commissie voor. En het ruilt en zeilt, maar het leven is er, vrees ik, uit. Ik mag niet generaliseren, dat doe ik ook niet. Maar u begrijpt wel dat met al die acties, dat er het gevaar is dat een mens zo opgaat en eindigt in zichzelf. En al zegt hij niet hardop, denkt dat hij levend gemaakt is. Want kijk eens hoe keurig ik ben, hoe fatsoenlijk en dat ik zo hard loop voor kerkenwerk en zo voor dit en zo voor dat. Maar het is hout, hooi, stro, stoppelen. Als dat niet is in het geloof, als dat niet voortvloeit uit Christus, die de bron is. Jeremia zegt, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. En zo denk ik, daar ben ik door getroffen toen ik dat in de vakantie las van Schortinghuis. De godzalige Schortinghuis was al een jaar predikant, maar onbekeerd in zijn natuurstaat. Hij moest niets van de waarheid hebben, niets. En toen was hij op bezoek bij een collega. En die sprak de woorden uit Ezechiël 13. Omdat gij lieden het hart des rechtvaardigen door valsheid hebt bedroefd gemaakt, daar ik hen geen smart heb aangedaan. Dat sloeg naar binnen. O, wat kreeg hij het benauwd. Ik heb het hart van de rechtvaardigen smart aangedaan. Bedroefd waar de Heere dat niet heeft gedaan. Toen heeft hij uitgeroepen, o, mijn onbekeerde, mijn jammerlijke, mijn toestand, mijn onbekeerlijke, jammerlijke, ongelukkige toestand. En hij te wenen, zonden te belijden, zijn ongeluk te betreuren. En te roepen, ach dat ik tot God bekeerd werd, ach dat ik bekeerd werd, dat ik nog genade mocht ontvangen. De Heer heeft heel spoedig met hem doorgetrokken. En toen hij aan het eind kwam en een verloren mens was waar geen raad meer voor was, toen heeft Gods geest Christus aan hem geopenbaard. En hem toegepast. O, wat heeft hij veel in korte tijd van de Heere geleerd, gemeente. O, ik moest er zo bijvallen dat je zegt, o Schortinghuis, wat hou ik veel van u. U vindt het misschien eigenaardig dat ik dat zo zeg, het zij zo. Maar o gemeente, dat werk God, als dat gezien mag worden, dan gaat dat door merg en been. En dan zeg je, dat is geen mensenwerk, maar dat is Gods werk, dat is eeuwigheidswerk. En dan kun je daar zo jaloers op zijn. Dat gaat ervan uit. Het is ook wel gebleken. Toen heeft hij geschreven, het innige christendom, een heel dik boek. De vijf nieten. Ik kan niet, ik heb niet, ik deug niet, ik wil niet. O, wat heel de godsdienstige beweging kwam in beroering. Wat heeft hij een vijandschap ondervonden. Ze wilden dat hij allerlei dingen zou herroepen. Maar hij mocht de smaadheid van Christus met vreugde gemeente dragen. En o, wat is dat een godzalige leraar, waarin wij zo duidelijk mogen zien dat de Heere lieflijk en krachtig gewerkt heeft. Dat al de tegenstand en de weerstand en de weerspannigheid in zijn hart en leven gebroken werd. En dat hij gewillig werd en naar God ging vragen. O, u begrijpt wel dat hij toen wel heel wat anders ging preken. Hij kreeg ook een heel ander kerkpubliek, dat krijgt u wel. Er gingen er weg natuurlijk en er kwamen weer anderen. Dat gaat zo. Kijk, ach, we moeten een oor hebben voor de vrije genade. Dat eenzijdige werk. O gemeente, als we dat horen, dan is dat bemoedigend voor ons allemaal. Want diezelfde God, die leeft nog. En dan staat er, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen. Ja, vrijwillig. De Heer heeft echt geen dwangarbeiders, maar vrijwilligers. Het is niet zo dat het is tegen wil en dank dat je dan naar de kerk gaat, catechisanten, en in de Bijbel leest en noem maar op. Nee, dan word je innerlijk daardoor gedrongen. Kijk, dan zien we, als God werkt, dan kan geen mens dat keren. En dan gaat dat ook door alles heen. En dan blijft een mens, en dat heeft Schortinghuis ook zo kostelijk verklaard in het innige christendom. Ja, de werken worden tegenwoordig weinig meer gelezen. Men vindt het allemaal te moeilijk. Maar ik zou zeggen, laten we het maar doen. Natuurlijk, de Bijbel staat voorop. O, als we dan zo merken wat God werkt. En dat dat zo in de vruchten openbaar komt. En ook wat de mens nu blijft, na ontvangen genade in zichzelf. Want hij wil volmaakt zijn en hij kan het niet. En dat is nu die strijd. Die strijd tussen vlees en geest. En wat moeten Gods kinderen altijd in de verdediging, in de aanvalshouding, nooit wapenstilstand. En zo heel gemakkelijk komt er verwaarlozing in de plichten, verwaarlozing in het lezen van Gods woord, het bezoeken van de binnenkamer, het mediteren met jezelf. Ja, ik heb vanmorgen gezegd, natuurlijk, dat werkt niets uit als de Heer er niet in meekomt, maar toch als een mens zich daartoe zetten mag, dan zien we dat de Heer dat zegent, omdat hij dat zegt, die zijn weg wel aanstelt, zal ik mijn heil doen zien, daarom ook die stokken en blokken, dan hebben we daarin ook onze verantwoordelijkheid. En een kind van God die weet dat hij verantwoordelijk is, weet hij, die gaat niet redeneren van, kan ik het helpen dat wij in Adam gevallen zijn? Nee. Dan zegt hij, is er nog een weg? Is er nog een weg? Kan ik nog zalig worden? Ziet u? Ten eenenmale de overhand had, dat was voor die tijd. Dus als u nog bent in uw natuurstaat, dan heeft het vlees totaal de overhand. Dan bent u 100% vlees, 100% vijandschap tegen God, ondanks uw nette zondagse pak, ondanks uw vroomheid, uw kerkvroomheid, uw godsdienst, uw goede werken en noemt u alles maar op. Kijk, dat leeft in het hart. Ja, een mens is daar een vijand van en dan heeft dat allemaal de overhand. Natuurlijk, door de algemene genade ga ik wel proberen uitwendig nog min of meer naar het woord te leven. En er zit ook nog heel veel eigenbelang bij. We willen ook nog een beetje geëerd zijn en een beetje fatsoenlijk in de omgeving is niet zo bekend staan. Dat streelt ons vlees, natuurlijk. Als de mensen het maar niet weten. Maar als God mij ontdekt, dan heb ik meer last van de zonde die de mensen niet weten dan die de mensen wel weten. Want die binnenkant, ja, dat is het ergste. Het ergste. En ach, nu moet dus door genade daar die strijd zijn. En ik zeg al, het vlees dat ligt steeds ook wel iedere keer boven, maar niet altijd hoor. Nee, niet altijd. En nu komen we, ja, de een draagt meer vrucht dan de ander. Maar als dat nieuwe boven ligt, als de vreze Gods diep in het hart gezonken is, als ik maar inlever dat ik zeg, ach Heere, dit ook nog maar, en bij de Heere is geen gebrek, en dan kan het zijn dat u innerlijk gedrongen wordt om alleen te zijn met de Heere en maar te zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte, dat je een heimwee krijgt naar de hemel en sterft aan de zonde en de wereld. En u moet het op Christus aan, dat bent u, wat is dat kostelijk als hij in het geloof mag gezien worden, omhelst worden. En dat gaat in een weg van afsnijding van alle werken. Waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voegen met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben, hoort u dat? Dan konden we de kerk wel sluiten. Als dat niet waar was, gemeente, Dat zegt onze belijdenis, dan was er ganselijk geen hoop, dan was er geen doen aan om zalig te worden. Dan kon ik wel gelijk amen zeggen en zeggen, voortaan dan zullen we de gelden die er nog zijn maar verdelen voor goede doeleinden, want nu heeft het geen zin meer om te prediken. Als een mens teruggeworpen wordt op zichzelf, dan is het onmogelijk. Maar gelukkig is dat niet waar. Gelukkig niet. En daarom staat het ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voege met ons handelde. De mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. Daar lig je, mens. Adam, daar lig je. Wie kan je opbeuren? Niemand dan één. Dat is nu het wonder. Het eeuwige wonder. Dat een mens zalig wordt. Kijk, ik zei al, in dit artikel gaat het dus de wijze waarop God een mens bekeert. En dan willen wij daar heus geen systeem van waken, dat doen onze vaderen ook niet. Maar de wezenlijke kenmerken, die worden hier genoemd. En als wij die missen, en het kan heel wat lijken hoor, en u kunt de woorden juist zeggen terwijl toch de beleving ontbreekt. We hebben nodig om onszelf te onderzoeken voor die ontzaglijke eeuwigheid. Want als wij dood in zonden en misdaden zijnde zo voor de rechterstoel moeten verschijnen, wie weet hoe spoedig, dan is het eeuwig kwijt, eeuwig verloren. Maar dan moet ik er nog wat bij zeggen. Dan zal dat ook zo zwaar aangerekend worden wanneer Christus in ongeloof is verworpen. Als wij op zo groot een zaligheid geen acht gegeven hebben. En daarom, onbekeerden, ach, dat u nog bekennen mag wat tot uw vrede is dienende. Wij begrijpen u goed. De wereld, ach, die bekoort en de zonde boeit. En al doen we dan geen buitensporigheden, we zijn zo gezapig en we gaan zo op in ons werk en een vriendenkring en we hebben dit en we kunnen het goed doen. En kijk, maar dat blijft niet zo. Dat kan gauw genoeg veranderen. Want vannacht kunt u de dokter wel moeten bellen per ambulance naar het ziekenhuis. En ja, het gaat zomaar allemaal in elkaar storten. Dat is de praktijk. Moet u niet denken dat dat voor een ander altijd is. Dat kan u en mij ook gebeuren. Wij zijn mensen van de dag. Maar kijk, nu begrijp ik u wel. U zegt nu, dat is nu het onmogelijke bij mij, om dat hart uit de wereld te krijgen, om met de zonde innerlijk te breken. Nu, maar niet bij God. Dat is inderdaad onmogelijk aan onze kant, maar niet bij God. Dus dan moet u daarheen. En als ik nu op de verantwoordelijkheid wijs, daar zijn inderdaad mensen, valse leidelijkheid. En ze zeggen, dan moet ik het verder maar afwachten. Wat kan een mens er dan toch verder nog aan doen? Kijk. Dan is het de Heere die oproept om te vragen. Want we zijn dan geen stok en blok. Verstandelijk kan iedereen erop vragen. En, oh, dan denk ik aan Augustinus, die heeft zo de zonden uitgeleefd. En Augustinus merkte dat het niet goed was. En in zijn belijdenissen zegt Augustinus dat hij in de greep was van de zonde, van de onkuisheid. En dat hij dat niet kon loslaten, maar ook niet wilde loslaten. En toch denkt, dit moet gebeuren, maar ja, nu nog niet. O, zo zien we, gemeente, een mens die gaat zo te gronde wanneer hij vast blijft houden aan de wereld en aan welke zonde dan ook. En daarom, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En als God het doet, dan wordt de lust om te zondigen weggenomen en krijgt u lust en begeerte om het woord te lezen, om onder de prediking te zijn, om geestelijke gesprekken te voeren, om naar zijn woord en wet te lezen, te leven. En de levende kerk, ja, die wordt maar een klein beetje bekeerd. En in eigen oog zijn ze, o, zo arm. Wat betreft de onderhouding van Gods wet, wat betreft de heiligmaking, zijn het zulke tobbers, ziet u. En als we dan echt zo'n tobber bij God vandaan mochten zijn, niet zomaar een praatje, nee, in de beleving. En dan is het zo dat genade, dat wint het. Een kind van God kan zelfs diep vallen, maar niet vervallen. Een kind van God kan nooit meer in volle overgave zondigen. Want op de bodem van het hart, ja, blijft er altijd iets knagen. En hoe meer genade, hoe meer heiliging, reiniging, vreugde, vrede, heiligheid en blijdschap, dat gaat gepaard. En kijk, dan is de Heer altijd weer opnieuw die een mens eruit moet halen en de bediening uit de Heilige Geest. Want die werkt krachtig, onwederstandelijk en, o, als genade zo boven mag liggen, dan wordt het ook wel gemerkt en dan is er het stervende leven aan alles en dan kan Christus leven. En dan gaat het om die dierbare Christus, of ik hem ken in zijn vernedering, in zijn verhoging, en dat ik zeg, nu moet ik dagelijks de toevlucht nemen tot die fontein des heils die de Heere geopend heeft tegen de onreinigheid, tegen de inwoners van Jeruzalem, voor hen en voor het huis van David. En dan eindig ik alleen in hem. En dan kan een mens nooit iets toeschrijven op eigen naam. Dan wil hij ook vernederd zijn, omdat hij ziet dat hij één stuk zonde en verderf is. En het gaat over de uitverkiezing. Kijk, daar wordt natuurlijk zoveel over geredeneerd, maar dat houdt direct op als u een gans verloren schepsel mag zijn. Een verloren mens voor God. Dan verwondert u het dat er een uitverkiezing is, dat de Heere uitkiest tot geloof. En niet om iets in de mens. Hoort allen die nog voortleven zonder hem. Durft gij bestaan te twisten met zijn macht. Amen. eindigen wij met dankzegging. Trouwe en barmhartige God, wij danken u, kon het zijn in oprechtheid, voor al het goede. En wij bidden u dat we onszelf zullen doorzoeken en onderzoeken hoe het met ons is op weg naar de eeuwigheid. Dat als we van hier gaan, we dit niet allemaal van ons afschudden, zoals een eend die uit het water komt, de druppels water afschudt, maar dat het mag vallen op de bodem van de harten. Want immers, wij kunnen nog bekeerd worden. We zijn nog in de dag der zaligheid. Gedenk de jeugd, gedenk allen, gedenk uw kinderen. Gedenk ons als wij van hier gaan, bewaar ons op de onveilige wegen. Gedenk ons als wij straks alleen thuiskomen. Gedenk ons de week die wij ingegaan zijn. Geef een goede kerkenraadsvergadering, donderdagavond, zo gij wilt. En dat we aanstaande zondag elkander weer hier mogen ontmoeten. Uit genade. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn dagen aan hen die nederig naar hem vragen. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.